Goedemiddag allen, we beginnen met de voorzang. En u mag opzoeken lied. Welke is het ook alweer? 633. En daar zingen wij van de versen 1, 2 en 5. 1, 2 en 5. Johannes de Heer, 633. Het volgende lied is Johannes de Heer 398a. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. 398a, versen 1 en 2 en 5.
Thank you.
Het volgende lied is Johannes de Heer 939. 939. Groot is de Heer, hij is heilig en trouw. Door zijn macht en gena leven wij. We zingen daarvan de vers 1 en 2. 939 vers 1 en 2. Goedemiddag allen, welkom. Hartelijk welkom broeders, zusters, de kinderen, gasten onder ons en degene die de dienst later gaan meeluisteren via de Maranatha-site. Ook welkom aan broeder Jacco Ronhaar, God zegen bij het brengen van zijn woord. Waar zit je trouwens? Ook Tony weer bedankt voor de begeleiding bij de samenzang. In deze de kinderen tot en met groep 4 samen met Erna naar de zondagschool. Erna ook weer gezegend samen zijn. Volgende week zondag hoop voor te gaan broeder Oscar Lohuis. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Komende dinsdag hebben we de Bijbelstudie over het boek Zacharia. En dat wordt gegeven door Dirk-Jan Jansen en begint om 14:00 al hier. De gezamenlijke maaltijddag, die is volgende week zaterdag, daar ga ik even wat over voorlezen. Op DV zaterdag 25 april hopen wij weer de gezamenlijke maaltijd met elkaar te houden van en voor de bezoekers van de Maranatha Veenendaal. Deze gezamenlijke maaltijd wordt gehouden in het gebouw van de regenboog, al hier dus. De inloop is om 12:00, zodat wij om 12:30 kunnen beginnen met de maaltijd en we willen deze afsluiten om 16:00. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zoals de meesten van u inmiddels wel weten, is het de bedoeling dat iedereen eten meeneemt, plus iets extra's, zodat er spontaan een mooi buffet kan ontstaan. Voor warm houden en opwarmen van het buffet is een voorziening aanwezig en voor koffie en feestdrank zal worden gezorgd. U kunt zich hiervoor opgeven, de lijst ligt nog op de tafel, dus u kunt uw naam daarop invullen. Dat over de gezamenlijke maaltijd volgende week zaterdag. Op 7 juni hopen wij DV een doopdienst te houden. Als er onder ons zijn die hiermee worstelen of vragen hebben, laat het ons weten En dan kunt u hier een vrijblijvend gesprek over aangaan. Voorbeden willen wij doen voor Israël, de vervolgde christenen, voor mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn. De zieken in de gemeente willen we noemen, Bart en Caroline Muilaert. Caroline hoopt morgen te verhuizen naar de Ridderhof verzorgingshuis in Amerongen. En ook Bart staat daar ingeschreven. En het zou mooi zijn voor hun beiden natuurlijk, dat zij daar kunnen gaan verblijven. Dus dat moeten we afwachten, hoe dat zich ontwikkelt. Ik wil ook bidden voor Joop Methorst en Tini Bargeman. Voor Annelies Schakelaar, die nog steeds in onderzoekfase zit. En men er nog niet echt uitkomt voor een oplossing. Laten we bidden dat ook voor de wijsheid van de artsen. Adrie van Engelburg willen we gedenken. Ze is benauwd en ligt aan het zuurstof. Ze heeft vertrouwen op haar Heer en Heiland en wacht af wat haar verder te wachten staat. Gisteren is ze bezocht door Rijk en Henk. En zodoende wachten we af wat er verder gaat gebeuren. De adressen van de zieken liggen in de hal. En voor diegenen die een kaartje willen sturen, kunnen jullie het adres meenemen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. Van harte aanbevolen. En na de dienst is er uiteraard weer koffie en thee in de zijzaal. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mark en Brigitte van Bracht. Zijn die hier? Ja, hè? Jullie, hè? Veel genieten van en plezier ermee. Zeker. Ik lees u graag nog voor de volgende tekst uit Johannes 14, vers 26 en 27. Het hoofdstuk is de belofte van de andere trooster. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd. We wensen u een gezegende dienst en we mogen staande zingen het openingslied 123, Johannes de Heer 123. En we zingen daarvan eerst de versen 1 en 2 en na Votumgroet vers 3.
Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten, en dat is met de woorden uit Johannes hoofdstuk 6 van Jezus zelf, vers 35. Daar zegt Jezus, en Jezus zeide tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Laten we de dienst voortzetten met couplet 3 van Johannes de Heer 123. Goed dat we de dienst opdragen in het gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we tot uw troon mogen naderen. Heere, niet meer tot uw troon van oordeel, maar tot uw troon van genade. En Heer, daar wil ik u voor danken, u voor loof, u voor prijzen. Dat we ook vandaag, deze middag, u mogen vertrouwen dat uw geest ons te hulp komt. Mij, maar ons allen, door middel van de Heilige Geest. Want Heer, Romeinen 8 zegt zelf, dat wij niet eens weten wat we moeten bidden naar behoren. Maar het is uw Geest die met onuitsprekelijke verzuchtingen ons te hulp komt. En Heer, daar wil ik u voor danken en u voor loven, u voor prijzen. En Vader, van zo met elkaar voor uw troon komen, mogen we ook voorbeden doen, Heer, voor uw volk Israël. U weet wat daar gaande is. Heer, waar zoveel ellende is. Oorlog, noden, verdriet, moord en doodslag. Heere, we willen uw volk aan u opdragen. En wij weten, Heer, dat u tot uw doel ook zal komen met hen. Heere, maar wij mogen voor hen bidden. Maar bovenal wil ik bidden, o God, elke ziel, zegt uw woord heel duidelijk, moet wederom geboren worden. En daarom bid ik, Heer, ook voor uw eigen volk. Dat ook hun ogen mogen opengaan. Dat Jezus de Messias is. De redder is, de verlosser voor de ganse wereld. Vader, wil ook voor hen bidden, maar ook voor alle vijanden rondom Israël. Ook zij die u nodig hebben. Over hen willen wij bidden, want Jood en Heiden, alle hebben de Zoon der Jezus nodig. O trouwe God en Vader, dank u wel dat we ook deze situatie aan uw genadetroon mogen leggen. En dat we uw volk ook mogen zegenen in die machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, dat we voorbeden mogen doen voor de vervolgde christenen. En Heer, als ik zo begrijp, ook van Open Doors, dat die lijst houdt niet op. Het worden er steeds meer. Maar u heeft ook gezegd, wie mij volgt, zal vervolgd worden. Heer, maar ik wil bidden voor hen die het zwaar te verduren hebben lichamelijk, geestelijk. Dat u hen te hulp komt door middel van uw geest. Dat u hen nabij bent. En Heer, geef ook dat wij daar meer voor zullen leren bidden. Want ook zij bidden voor ons in moeilijke, barre omstandigheden. Maar Vader, we willen aan u opdragen Want u ziet hen, u kent hen en u weet precies wat zij nodig hebben. Maar Vader, we zo met elkaar, ja voor uw troon en voor elkaar mogen bidden. Om elkaar op te dragen, dat ze gebouwd mogen worden, bekrachtigd mogen worden door de Heilige Geest in de innerlijke mens. Om ook daar in die situaties te wandelen, zoals u wil dat zij wandelen. Heer, maar zij hebben u nodig en daarom willen we ook voor hen voorbeden doen. In die machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Vader, we willen ook voor de vervolgers, ook van hen bidden. Heer Jezus, u bad aan het kruis. Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. En Heer, wilt u ook ons zo leren bidden. Voor hen die ook ons haten misschien. Dat ook wij hen zullen vergeven. Dat we geen wrok zullen hebben in onze harten. Maar hen opdragen aan uw genadetroon. We willen bidden voor hen die op het zendingsveld staan. Ook soms in barre omstandigheden. En Vader, u kent ze hoofd voor hoofd bij naam. En Heer, ik wil bidden, Vader, dat u ze nabij bent. Als ze aangevochten worden door duistere machten. Als ze aangevochten worden, Vader, als ze misschien door zware omstandigheden gaan. Of misschien nog geen resultaat zien, dan wil ik bidden, o God. Dat u ze begenadigt. Dat u ze bemoedigt. Dat u ze helpt om voortgang te boeken. Om voorwaarts te gaan. En dat ze ja, door geestelijke ogen mogen zien op Jezus, de leidsman. De voleindiger van het geloof. Vader, willen we al uw werkers wereldwijd willen we aan uw genade toon opdragen. Vader, vul ook hen met allen, met uw Heilige Geest. Opdat het getal van heidenen vol mag worden. En nog vele zielen hun knieën zullen buigen voor u, de levende God. Heer, we willen bidden voor de zieken. Heer, de namen zijn al genoemd. Voor Bart en Caroline. Muilert, we willen ze aan u opdragen. Heer, u weet wat zij nodig hebben. U weet wat zij doormaken. Waar zij last van hebben, ook lichamelijk. Of geestelijk. Vader, willen ze opdragen aan uw genadetroon. En in het bijzonder willen we voor hen bidden. Dat ook zij ook in hun laatste dagen misschien, Heer, dat ze ook samen nog in een tehuis mogen wonen. Als dat moeilijk schijnt te zijn. Dan bid ik u, Heer, wilt u ook daarin voorzien. Want we mogen alles voor uw troon neerleggen. En we weten vanuit uw woord, vanuit de Efeze 3, Heer, dat u kan doen. Boven bidden en boven ons denken. Heer, willen ook bidden. Heer, voor Joop Methorst. En Tini Bargeman, Heer, u kent ook hen. En ook hen, u weet ook wat zij nodig hebben. Ook hen willen we niet vergeten, maar voor uw genade troon brengen. Heer, wees hen erbij. Troost hen waar zij getroost moeten worden. Waar al uit gelezen is, Heer, uit Johannes, dat uw trooster, dat u toen beloofde dat u ook uitgestort is met Pinksteren. Om ook in ons te zijn, bij ons te zijn. En ons voortdurend ook te leiden. En Vader, daar willen we ook hen toebidden. In die wonderbaarlijke naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Vader, bid ook voor Annelies Schakelaar, mijn eigen schoonzus. Wees ook haar genadig. Heer, u weet wat zij nodig hebt. Ik wil haar aan uw genadetroon opdragen. En ik wil ook u danken, dat ze ook mag getuigen in de moeilijke omstandigheden dat u daar bent. Dat u troost, dat u goed bent. En ook daar willen we u voor danken. En ik bid, Vader, dat u ook verder de doktoren wijsheid geeft, inzicht geeft. Maar bovenal bid ik, Heer, dat u Annelies zelf begenadigt. En ook haar willen we aan u opdragen, dat ze mag herstellen. Want ook daarin kan u doen, boven natuurlijke dingen. Trouwe God, we willen haar aan u opdragen. Zegen haar, Heren, met ja, uw genezende hand. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, wil ik ook haar aan u opdragen. Maar ook wil ik bidden, Heer, ook voor haar gezin, voor Klaas-Jan, voor de kinderen. Wees ook hen genadig. Sterk ook hen en weet ook wat zij nodig hebben, Vader. Dat bid ik u, in Jezus' naam. Heer, we bidden voor Adrie van Engelenburg. Ook haar willen we gedenken. Als ze benauwd is, Heer, dat u haar zuurstof wil geven. Heren, maar ook dat ze zelf mag getuigen, u mag kennen en wacht op u, haar heiland. O Heer, wat is het geweldig als je mensen gesproken, ja, in een bar omstandigheden misschien, en wachtend tot dit lichaam gaat sterven, maar uit mag zien naar je heiland, de verlosser. Vader, willen bidden, wees haar genadig, sterk haar. Bekrachtig haar. U heeft zelfs beloofd, bij het naderen van de dood zal u volkomen uitkomst geven. Heer, zo willen we ieder aan u opdragen, ook in ieder hier. Heer, er zijn nog zoveel misschien nodig, ook hier in de zaal van mensen. Maar Heer, u kent hoofd voor hoofd. En we willen hen alle aan u opdragen. U weet precies wat jong en oud nodig heeft, ook deze middag. En Vader, ik wil u echt bidden, open onze ogen voor de heerlijkheid die er is te vinden in de Heer Jezus. Die gemeenschap in ons zoekt, met ons wil. En Heer, dat wij dat meer en meer mogen gaan zien. Dat de liefde van Christus ook ons hart mag doordringen. O trouwe God, kom met uw geest. Openbaar uzelf, uw Zoon, door de Heilige Geest, opdat we alle hem mogen verhogen. Want ook vandaag is het nog steeds, Heer, uw verlangen, dat uw gemeente in vuur en vlam staat. Opdat ook daardoorheen nog vele zielen u mogen leren kennen. En dat we als gemeente van Jezus Christus de veelkleurige wijsheid van God bekend mogen maken aan de hemelse gewesten, zegt Efeze hoofdstuk 3. Trouwe God, ik bid dat die veelkleurigheid ook deze middag gezien mag worden aan de machten in de lucht. Dat Jezus de koning de koning is, de Heere der Heren, de overwinnaar die de dood heeft overwonnen. En Heer, daar wil ik u voor danken. Ook deze middag, u alleen, alle eer. Amen. Even kijken, dat was een aankondiging voordat we gaan zingen. Dat tijdens het voorstel mogen de kinderen tot en met groep 4 mogen meegaan met Erna naar de zondagsschool. Het gaat deze keer over God doet wat hij belooft. Abraham en Sarah krijgen een zoon, staat erbij tussen haakjes. God doet wat hij belooft. Nou, dat is een woord voor ons allen, denk ik. En daarna willen we zingen, Jezus is het brood des levens uit Johannes de Heer 324. Dat is toch prachtig wat we zongen, of niet? Het is alleen zijn dierbaar bloed. Dat gemeenschap met de Vader ons in waarheid kennen doet. De kracht van het bloed van het lam. Wat 2000 jaar geleden gevloeid heeft aan het kruis van Golgotha. Dat we dat meer mogen kennen. En ook op grond van dat bloed dat we mogen naderen tot God. Dat is iets geweldigs waar we niet uitgesproken over kunnen raken. Goed, ik wil deze middag is het nog toch? Dan zit ik goed. Ik wil deze middag met jullie een paar versen lezen. Uit Leviticus 24. En ik wilde wat lijnen leggen ook naar het Nieuwe Testament, dus we gaan ook een klein beetje bladeren. Leviticus hoofdstuk 24. En dan wil ik met jullie nadenken over de toonbroden. En je zou er boven kunnen zetten, boven de preek, toonders van het brood. En de tweede vraag die je zou kunnen zeggen, ben jij een toonder van het brood des levens van Jezus Christus? Leviticus hoofdstuk 24, vers 5 tot en met 9. Vers 1 tot en met 4 gaat het over de gouden kandelaar, over de olie. Verse olie was er nodig om de kandelaar te laten branden, maar ik wil vanavond jullie nadenken over vers 5 tot en met 9. Daar staat, verder moet u meelbloem nemen en 12 koeken van bakken. 1 koek moet 2/10 eva zijn. Dat is ongeveer 7 liter. U moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij op de tafel, die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de Heere. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen. Voortdurend. Omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hen allerheiligst. Afkomstig uit de vuuroffers van de Heere, het is een eeuwige verordening. In de voorbereiding toen viel mij op dat verschillende geleerden, daar val ik niet onder, ik ben geen geleerde, maar in elk geval, dat hoofdstuk 24 staat natuurlijk tussen hoofdstuk 23 en tussen hoofdstuk 25. In hoofdstuk 23 gaat het over de feesten van de Heere. En hoofdstuk 25 gaat het ook over feesten. Andere feesten, het sabbatsjaar, het jubeljaar. En de vraag is eigenlijk van de geleerden van oké, waarom zou hoofdstuk 24 daartussen staan? En toen was er een verklaring en die verklaring die vond ik raak, om het zo maar te zeggen. En die verklaring ging als dus, dat was dat uiteindelijk, als wij in feeststemming zijn, en dat kan soms ook vandaag, ook als gemeente, als er een doopdienst is, er werd aangekondigd, wij zeggen altijd dat is een feestelijke begrafenis. Als we ons oude leven begraven, in de dood van Christus in het watergraf, en opstaan in een nieuw leven. Dat is een feestelijke begrafenis, er komen de gasten, we kunnen mensen bereiken. Dat is geweldig en heel vaak zie ik ook mensen als het feest is met eerbied gesproken, dan is het niet moeilijk om God te loven en te prijzen met elkaar. En nou stond er eigenlijk in die uitleg dat hoofdstuk 24 gaat eigenlijk over de gewone door de weekse eredienst. Dat God daar duidelijk regels aan had gegeven. En dat daar door al die feesten heen de focus meer op de feesten konden gaan liggen. Terwijl de gewone samenkomst als het ware veronachtzaamd zou kunnen worden. Maar de gewone samenkomst moest volgens de wetten van God geregeld worden. Er was duidelijke allerlei wetten die je daarin leest. En zo ook hier over de toonbroden. En ik vond ook vandaag de dag, zie ik dat ook om mij heen. Als het ergens druk is, nou het is hier redelijk druk. Maar uiteindelijk als het ergens druk is en er zijn veel mensen, dan zijn we gauwer enthousiast. Meer mensen Dat kan invloed hebben in ons geloofsleven. En als meer mensen God prijzen, als alles voor de wind gaat, dat het fijn is, dat het feest is, dan is het niet zo moeilijk om God te eren. Maar juist in die momenten, als het misschien wat minder de stemming er zou zijn, hoe zijn wij dan? Volharden we dan ook? Want Hebreeën hoofdstuk 10, als ik het goed zeg, zegt heel duidelijk, eer wij die grote dag zien naderen, moeten we de onderlinge samenkomst niet nalaten. Dat is een opdracht van Gods woord. Dat we de onderlinge samenkomst niet nalaten, maar dat we juist, als we die grote dag zien naderen, verlangend zijn om te volharden. Ook als het misschien wat minder lekker loopt. Maar dat we met elkaar volharden mogen in de weg van de Here. Want Hij vraagt ook van ons volharding tot het einde. Toch? En dat hebben we nodig, dat we elkaar aansporen om op te zien naar de Heer Jezus. Niet van onszelf te verwachten, maar wel datgene te doen wat God van ons vraagt. Dat we volharden met elkaar. En zo vinden we hier een aantal wetten in Leviticus 24, waarvan ik geloof ook, we moeten altijd zoeken waar vinden we Christus, toch? Ik ben begonnen met Johannes 6, in de groet, jullie mee te geven dat Jezus zegt, ik ben het brood des levens. De toonbroden die daar lagen, is natuurlijk de eerste heenwijzing, is Jezus zelf het levende brood. En dus geweldige, moet ik zeggen, er zitten zoveel geweldige beelden in heel die tabernakeldienst. En ook die toonbroden die liggen daar in het heilige. Je hebt uiteindelijk de tabernakel, later de tempel. Dan hebben we de voorhof, waardoor we door de deur naar binnen moeten. Dan zijn we nog voorhofchristenen. Als we Christus hebben aanvaard in ons leven. Dat is natuurlijk maar beeldspraak, maar dat zou zo kunnen zijn. Er zitten wel een aantal beelden in. Maar als je in de voorhof was, dan had je nog steeds niet gemeenschap met God, want God woonde in het heilige der heiligen. Je was binnen, maar gemeenschap hebben is nog iets anders. En het was nodig als wij die deur door naar binnen gaan. Het eerste gedeelte van de tabernakel, van de tent, was daar het heilige. En als je het heilige binnenkwam, moest je het natuurlijke licht verlaten. En dan ging je achter het gordijn, waar de gouden kandelaar aan de linkerkant stond te branden. En de kandelaar is ook een beeld van Jezus. Als de ene kandelaar met 6 armen, ook een beeld van de wijnstok met de ranken, waar wij als gelovigen in geënt zijn, om ook het licht te verspreiden in deze duistere wereld. Maar die kandelaar die moest gevoed worden met olie, een beeld van de Heilige Geest. Zuivere olie. Dus ook wij is het nodig dat we zuivere olie ontvangen, om uiteindelijk dat licht helder te laten schijnen. Dat het geen zo'n wakkerende vlam wordt, maar juist dat het een helder licht is, om uiteindelijk dat licht te laten verspreiden. Ook wij als gemeente worden daartoe opgeroepen, om in deze duistere wereld het licht te laten schijnen. Maar die kandelaar die scheen op die toonbroden. Het brood wat uiteindelijk daar lag als gedenkoffer voor de Here. Dat was voor het aangezicht van God. En dat is zo geweldig. Het waren 12 toonbroden. 2 rijen van 6. En die 12 wijzen heen naar de 12 stammen van Israël. En daar lagen die 12 stammen lagen daar voortdurend voor het aangezicht van God. En die 12 broden, die waren ongezuurd. En dat is te lang om op in te gaan, maar uiteindelijk het ongezuurd zijn, ook Paulus noemt dat in 2 Korinthe 5, als ik het goed zeg, of 1 Korinthe 5, een van de twee, ik denk trouwens 1 Korinthe 5, ongezuurd is een beeld uiteindelijk van zonder zonde. Gezuurd is een beeld van de zonde. God zag zijn eigen volk ongezuurd, ondanks dat het nog fouten deed. Doorvertaald naar het Nieuwe Testament, moest ik denken aan Efeze 1 vers 6, waar Paulus zegt, we zijn daar geweldig gezegend, en dan zegt hij in vers 6, dat wij door de Heer Jezus aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. In de Heer Jezus ziet God de Vader ons als volmaakt. En nu is het Gods verlangen, want je kunt dan zeggen, nou dat is mooi dat God dat zo ziet, maar hoe is het in ons leven? Gods verlangen is dat het ook zichtbaar wordt. Dat wij toonders van het brood worden. Toonders van een heilig leven voor de Allerhoogste. En ik weet, met vallen en opstaan. Als we wederom geboren worden, gerechtvaardigd worden, moeten we 1 keer allemaal in ons leven. 1 gerechtvaardigd. Wedergeboren worden door Jezus bloed en door de Heilige Geest. Omdat we Hem kunnen ontmoeten. En dan volgt de heiligmaking. Wat bij velen ook waar worstelingen mee wat worstelingen met zich meebrengt. Weer teruggeworpen worden op jezelf, of ken je dat niet? Als je struikelt. Als je valt. Het weer verwachten van jezelf en weer struikelen. En je moet erkennen, Heere, ik kan geen dag zonder u. Ik heb u nodig. Maar God is daar elke dag, want die 12 toonbroden, die lagen daar 24-7 voor het aangezicht van God. Zo mogen wij zijn dat wij met Christus verborgen zijn in hem. Dat is zo geweldig. Dat God van ons af weet, God ons kent. En dat wij aangenaam gemaakt zijn in hem. Maar het is Gods verlangen als wij gemeenschap hebben met hem. Dat ook die gemeenschap, die intimiteit, dat ons leven verandert naar het beeld van Jezus. En misschien kent u een paar maanden de Heer, of een week, of een dag. Of 40 jaar, of 50 jaar, of 60 of 70 jaar al. Dan is God al 70 jaar bezig om u te vormen. Mij te vormen, ik mag hem 20 jaar kennen. Naar zijn beeld. Gelijkvormig te worden. En weet u, vroeger als kind dacht ik altijd, het is hemel of hel, en dat is het ook. Het is hemel of hel. En daar was ik altijd mee bezig als klein kind, zeiden. De hel vond ik angstig als ik daar over nadacht. Als kind. Totdat ik het wonder van genade leerde ontdekken, heb ik je vaker gezegd. Dat ik Jezus leerde kennen als mijn verlosser. En toen begon het pas. Om gelijkvormig te worden naar Gods beeld. Dat is met vallen en opstaan. Maar als God nou verlangt in die intimiteit. Ik moest denken vanmorgen, toen las ik in Hooglied 7... vers 10 of 11, daar staat een prachtige zin. Daar gaat het over de bruid en de bruidegom. En daar staat, ik ben van mijn liefste en mijn begeerte gaat naar haar uit. Als je daarover nadenkt vandaag, vanmiddag. Dat Jezus de bruidegom, dat wij mogen zeggen, ik ben van mijn liefste, van mijn Heer en Heiland. Maar dat zijn begeerte naar u en mij uitgaat. Om in die gemeenschap te komen, in die intimiteit. En in die gemeenschap, als je gemeenschap hebt met mensen, met je vrouw of met je man, dan is het toch wederkerigheid, liefde voor elkaar. Dat het ons ook moet veranderen. En God verlangt nog meer dan wij, dat wij in zijn gemeenschap komen. En dat zien we hier terug, uiteindelijk in die toonbroden. En dan zul je zeggen, als ik dit lees, dan ben ik heel eerlijk, met eerbied gesproken, als je deze zinnen zo leest, dan denk je, ja, wat heeft het mij te zeggen, dat is eigenlijk een saai boek, Leviticus. Maar als ik de zoon erin vind, gaat het leven, toch of niet? En dat is mijn verlangen, ook deze middag, dat we de zoon hierin mogen zien. Want waar begint het hiermee? Er staat in vers 5, verder moet u meelbloem, nou daar heb ik een beetje in verdiept, dan moesten ze nemen om uiteindelijk die koeken te gaan maken. Maar meelbloem is heel fijn gemalen. We hebben allemaal denk ik bloem gezien. Hè, waar koekjes mee gebakken worden of wat het ook zijn mag. Brood. Maar uiteindelijk dat is heel fijn evenredige korreltjes. Het is heel fijn gemalen. En als je leest in Jesaja 28. Dan kun je ook lezen dat een graankorrel. Die moet uiteindelijk vermalen worden. Er gaat zelfs een kar overheen met een wiel. Maar het gaat niet continu duur. Continu door om het te vermorzelen, maar er is wel een tijd nodig om het fijn te malen. Het fijne meel moet uiteindelijk, moet die graankorrel daardoor vermaald worden. Nou, als eerste moet ik denken aan Jezus, de ware graankorrel, die geestelijk gezien zo vermalen is, waarvan Pilatus moest zeggen, ik vind in hem geen schuld. Jezus de ware graankorrel, die stierf aan het kruis. En die graankorrel die moet in de aarde om vrucht voor te brengen. Waarvan ik er en u er één mag zijn, als jij mag kennen. Wij zijn ook graankorrels, dus het gaat niet meer over als ik een graankorrel ben om tot bekering te komen. Maar die graankorrel, als ik een graankorrel mag zijn door zijn genade, moeten ook wij, en dat wil ik eruit halen die les, als het ware gemalen worden. Want die meel, of die bloem, wat dus heel fijn meel is, daar heb ik me een klein beetje in zitten verdiepen. En zitten lezen en ik had het nog nooit, eerlijk gezegd, van gehoord. Daar stond, die harde buitenschilletjes van die graankorrel, dat noemen ze zemelen. Ik weet niet of je wel eens van zemelen hebt gehoord, maar als mijn kinderen wel eens zemelen, dan zeg ik, zit niet zo te zemelen joh. Daar moest ik aan denken. Zemelen wil eigenlijk iets negatiefs zeggen. Ze kunnen ook heel lief zijn natuurlijk. Zemelen wil iets negatiefs zeggen over het feit wat ik doe. Van die graankorrel moesten die zemelen moesten daarvan af. De harde buitenkant. Toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik letterlijk, ik ken u de Heere God. En we gaan de wereld veroveren voor Jezus. En dat was in mijn hart. En in die zin is het nog steeds in mijn hart. Maar totaal geen benul van dat die graankorrel moet sterven in de aarde. Ik ben ook veranderd in de loop der jaren, als ik eerlijk ben. Dat ik vroeger veel meer alleen maar de blijde kant van het christenleven vertelde om iemand te winnen voor de Heer. Maar het is niet waar. Als wij Jezus volgen, kost het het kruis. En natuurlijk mogen we enthousiast zijn. En dat wil ik ook zijn en blijven. Begrijp me niet verkeerd. Enthousiast voor mijn heiland. Want hij is het waard om hem te volgen. Maar dan komen we erachter. In mijn karakter. Want weet u, ik heb veel mensen gezien. Die hebben altijd gezegd van ja, Jack, jij getuigt altijd. Van Jezus. Ik zeg, weet je, vruchtdragers niet alleen getuigen van de Heer Jezus. Vruchtdragers is veel meer over wat, dat mijn karakter gevormd wordt naar het beeld van Jezus. Wie ben ik als ik alleen ben? Denk daar eens over na. Als u alleen bent. En wie bent, als de gemeente u niet ziet. Hoe gedraagt u zich als vader naar uw kinderen? Of als man naar uw vrouw? Gewoon een eerlijke vraag. Of als vrouw naar je man? Of als collega naar je buren? Hoe is het in ons leven? De vrucht van de geest, dat is wat hij voortbrengt. Maar dat kost absoluut het kruis. Het is sterven als een graankorrel. En het is leven, het is beide nodig. En de ene vervalt en alleen maar sterven, alleen maar bezig met, ik ben slecht en ik moet, het mes moet erin als het ware, het zwaard van de geest. Ik moet besneden worden, ik heb een van stenen hart is weggehaald. Ik heb een vlezen hart gekregen, wat God nu kan besnijden. Maar als ik alleen maar als het ware besneden word en ik word niet gevoed met het woord van Jezus. En niet uit de kracht uit ontvang, kan ik dat nieuwe leven ook niet leven. Ik moet enerzijds sterven, maar dan moet, het is niet alleen sterven. Het is gelukkig ook leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Maar dan komen we er ook achter. Dat uiteindelijk die harde buitenkant, ja die moet eraan. Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar dan zit je aan tafel. En dan wil je het helemaal niet, ben je er helemaal niet mee bezig. Maar dan kun je in één keer aan je partner irriteren. Hoe ze iemand eet bijvoorbeeld, noem maar even zijstraat. Of aan je kinderen, of wat het ook zijn mag. En ik zeg het gewoon even expres, omdat ik zoveel dingen, over zulke kleine dingen kunnen mensen ruzie maken. Dit kom ik dagelijks tegen, om mij heen. En ik weet toen ik tot geloof kwam, hoe in sommige dingen ik ook nog wel ergens een hark was. Maar dat ik moest veranderen. Van binnenuit. Moest erkennen, moest teruggaan naar mijn vrouw of naar mijn kinderen later. Om vergeving te vragen en veranderd te worden, ook bij mij. Moest dat zemelen, moest eraan. En misschien kent u je leven, dat zemelen wil ik ook doorvertalen naar te morren. In de Filippenzen staat dat wij niet moeten morren, maar God altijd moeten danken. Gelukkig heb ik een vrouw die me daar altijd op wijst. Als ze het rijk begint te morren, zegt ze, er is altijd iets prijzenswaardigs. Dat zegt wel het woord, hè? En ik kan daar natuurlijk een grapje van maken en ik denk dat we hier en daar elkaar daarin herkennen misschien. Maar het woord zegt dat we God moeten danken, hij is het waard. Dat er altijd iets prijzenswaardigs is. En als ik zorg heb dat ik ze moet werpen op de zoon. En misschien zit jij hier vanmiddag. Die zorg heb in het leven. En die niet zomaar weg zijn. En draag je die lasten in jouw persoonlijk leven. Maar die lasten, weet je, we zijn zo goed om de lasten bij Jezus te brengen. En ze daarna vervolgens weer mee te nemen, of niet? Maar Jezus is gekomen om ons in vrijheid te stellen. Geloof je dat vandaag? Vrij te zijn in mijn geest. Het overwinningsleven te leven. Ja, dat is bijna te mooi om waar te zijn. Nee, de waarheid is dat het waar is. Dat het in de praktijk in ons leven misschien niet altijd functioneert, dat is iets anders. Maar de waarheid is heel duidelijk. Jezus kwam om ons vrij te maken. Hij heeft alles volbracht aan het kruis van Golgotha. En verlangt dat zijn kinderen, dat ze dat nieuwe leven leven. Dat het Christus zichtbaar wordt in hun leven, in ons dagelijks leven. In sommige dingen ben ik in mijn eigen leven eerder deprimerend. Dan opgewekt. Ken je dat? Daar gaat God ook aan werken. Ik kan mezelf in die zin niet veranderen. En toch roept Gods woord mij daartoe op. Dat wij van dingen ons moeten bekeren. En mee naar de Heer Jezus moeten gaan. Onze lasten daar af moeten leggen. En ik las in de voorbereiding, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Dat heel veel christenen ook vandaag lopen met lasten rond. En daar ging het een voorbeeld over dat er iemand die met een heel zware rugtas om. En toen kwam er iemand voorbij met een soort pick-up. En zei, joh, hup, spring achterop. Dat is wat makkelijker voor je. En hij springt achterop die pick-up. Maar wat doet hij? Hij houdt die rugtas om. Op die pick-up. Een ander wil je helpen. Maar toch zijn we geneigd om die last dan nog steeds te blijven dragen. Maar die lasten af te leggen. Zodat het ons makkelijker wordt om makkelijker te wandelen. En er zijn o zoveel lasten. En u zou misschien zeggen, dan hoor ik iemand denken, ja, je moest eens weten waar ik doorheen ga. En ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Ik wil daar met respect mee omgaan. En toch geloof ik, Gods woord zegt, dat Jezus zelf zegt, komt allen tot mij. Allen, hè, ook vanavond. Wie je ook bent, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En wat belooft hij? De kinderen gaan het vanmiddag erover hebben. Wat God zegt, wat God beloofd heeft, zal hij doen. Jezus zegt, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Is dat niet wat deze wereld ook nodig heeft? Maar ook wij in deze gejaagde tijd, wat ik ook ken. Druk, druk, druk. Rust te midden van alles. In het volbrachte werk van mijn Heer en Heiland, Jezus Christus. En die meel, waar dus die buitenste schilletjes van af moeten. Er zit nog iets wat eruit gehaald moet worden. Dat is de kiem. De embryo zou je kunnen zeggen. Bevat het nieuwe plantje in die graankorrel. Die wordt eruit gehaald om meel te krijgen. Toen moest ik denken, die kiem als het ware. Dat ik nog iets probeert voor te brengen. Of kennen jullie dat niet? Dat hij het zelf probeert. En dan teleurgesteld. Mij is geleerd door Gods genade. Als je teleurgesteld wordt, verwacht je nog iets van jezelf. En toen dacht ik, dat is eigenlijk helemaal geen bemoediging. Dan ben ik al teleurgesteld. En dan hoor ik ook nog, ik verwacht het ook nog eens van mezelf. Maar ook dat te brengen aan de voet van het kruis. Het ik moet aan het kruis. Paulus zegt niet meer, ik leef. Maar Christus leeft in mij. Als we daaruit gaan leren leven. Uit dat Christus alles heeft volbracht. Aan het kruis van Golgotha. Hij het ware meel is, die alles heeft gedaan. Wat God van hem vroeg. Hij zei, hij kwam naar deze aarde en heeft gezegd. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En nou vraagt God van ons, dat ook wij hem zullen navolgen. Om zijn wil te doen. Fijn gemalen. Dus voordat het een brood was, voordat het getoond kon worden, zou je kunnen zeggen, aan de Heere God, moest die graankorrel fijn gemalen worden. Dat is een proces, denk ik, in ons leven. De hardheid moet eraf. Twee, het moet gekneed worden. En je zou kunnen zeggen, in de mouw van Jezus Christus, met eerbied gesproken. In Jeremia hoofdstuk 18 kun je lezen, als het gaat over de pottenbakker, de klei in de hand van de pottenbakker. Zo is het ook met dat deeg, dat moet gekneed worden. En misschien zit jij in die fase, dat je gekneed wordt, en misschien niet begrijpt wat God aan het doen is. Maar dit is een Bijbelse weg, dat we gekneed worden door de moeites heen van het leven, opdat Hij Christus meer in ons leven openbaar kan laten maken. Dat is het doel. Romeinen 8 zegt dat wij geroepen zijn om naar het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Niet in eerste instantie dat ik naar de hemel ga, maar hier op aarde gelijkvormig te worden naar het beeld van zijn zoon, de Heer Jezus. En willen we dat? Dat vraagt een keuze van mijn wil. En weet je, ik ben een gevoelsmens. Dat wisten jullie waarschijnlijk al. Ik ben een gevoelsmens. En dat is heerlijk als je het voelt. Maar als je het niet voelt, hoe is het dan? Dat kan heel moeilijk zijn, maar het gaat niet om ons gevoel. Het gaat niet om onze emotie. Het gaat uiteindelijk om, en die mogen allemaal meespelen. Heeft God ons allemaal gegeven, wil Hij allemaal gebruiken. Maar uiteindelijk gaat het erom, dat wij met onze wil zeggen, net als Jezus, ik heb besloten om Hem na te volgen, wat het ook kost. En dat is spannend. En dan gaan we door dingen heen. En dan moet die buitenkant eraf, die harde kant. Dan mogen we steeds meer op Hem gaan lijken en bruikbaar worden in zijn koninkrijk. Dat is Gods verlangen. En misschien herken je dat. Dat je fijn gemalen bent, gekneed bent, dan denk je, wanneer houdt het op? Maar weet je, voordat het brood werd, gebeurde er nog een handeling. Dan moest het de oven in. En weet je, ik moest denken, dus ik kan dat even lezen, 1 Petrus 1. In 1 Petrus hoofdstuk 1. Laten we lezen even vanaf vers 5. Daar staat: u wordt immers door de kracht van God bewaakt. Even het plaatje terug, die 12 toonbroden, we lagen voor het aangezicht van God. En over die, even tussendoor nog, die tafel der toonbroden, daar kun je lezen in Exodus 25 gaat het meer over de tafel, en in Leviticus 24 gaat het meer over de broden. Maar die tafel der toonbroden was van hout gemaakt, met goud overtrokken, en er was een handbreed een reling omheen. Waarom? Zodat het brood, dat is het idee erachter, niet van de tafel afviel. Het werd bewaakt in Gods aanwezigheid. Wat zegt Petrus hier? U wordt immers door de kracht van God, niet door jouw kracht, door de kracht van God bewaakt door het geloof. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Misschien zit u in die periode. Bedroefd door allerlei verzoekingen, dat je zegt, ik wil u, Heer Jezus, volgen. Maar je ervaart de eerste dag al misschien 5 verzoekingen. En vandaag zie ik dat ook gebeuren. Mensen zeggen, ik wil de Heer Jezus volgen, opdat het hun beter mag gaan in hun leven. Ja, als daar je ogen voor open gaan, is dat ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik geestelijk hier op aarde veel te lijden heb. Dat ik door moeites heen moet. En dat ik ook door verzoekingen heen moet. Net als Jezus ging door de verzoeking van de woestijn. Maar Jezus weet, er stond de duivel met het woord. Daarom is het zo van belang dat wij het woord kennen. Zo'n tekst kan ons geweldig opbeuren. Misschien zit jij op dit moment misschien wel in beproeving. En ben je bedroefd door allerlei verzoekingen en begrijp je er niets van. Nou, Petrus had het begrepen. En die beurt je op. Gods woord beurt ons op. God kent je. Nog 1 keer vers 6. Daarin verheugt u zich, zegt hij. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat, met als doel, de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Weet u, waarom moeten we soms door zulk lijden heen? Als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik dat het allemaal nog meevalt. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar als ik kijk, juist en ook de verhalen hoort, als mensen door zwaar lijden heen gaan, wat zeggen ze dan vaak? Ik vader God zo dichtbij. Juist in dat lijden, God zich wil openbaren. En mijn eigen schoonzus, Annelies, getuigde daarvan. Dat hij ook door een hele moeilijke periode gaat en toch mag ze erkennen, God is goed. Dat is genade. Door zwaar lijden heen moeten en toch iets mag zien, door al het lijden heen. Ziende op Jezus, de leidsman, de voleinder des geloofs. En misschien heb jij het idee dat vandaag, ik denk vaak in beelden. Als wij op vakantie gaan, vaak naar Zuid-Frankrijk of Zwitserland of Duitsland, dan ga je ook door lange tunnels vaak heen. Als de zon schijnt, dat werkt vaak bij mij, als ik naar buiten ga, heerlijk, dan word ik automatisch al iets blijer van. Of hebben jullie dat niet, toch? Niet bij iedereen is het zo, maar bij mij werkt dat vaak ook nog extra mee. Als de zon schijnt, is het gewoon heerlijk. Nou, dan gaan we op weg op vakantie en als de zon schijnt, dan kom je in zo'n tunnel en dan zie je niets meer van het natuurlijke licht. Dan ga je in een tunnel. Maar je moet door blijven rijden, want de zon schijnt nog steeds, ondanks dat jij in die tunnel zit. Maar er komt een eind aan. En dat we door die tunnel heen gaan, is daar weer het licht. En het is maar een simpel voorbeeld. Maar in de zin van, misschien zit jij in die tunnel van jouw geloofsleven en heb je geen licht. Jesaja 50 vers 10 zegt, als hij geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op zijn God. Want Jezus leeft en heeft alles in zijn hand. En is bezig om u en mij te vormen naar zijn bruid. Ik weet niet hoeveel werk hij daar bij u bij nodig heeft. Maar ik moet eerlijk erkennen, wat een werk heeft God nodig om mij, om ons te vormen naar zijn beeld, toch? Of zijn jullie allemaal al zover? Sommigen kennen al veel langer de Heer als ik. Maar echt gevormd te worden naar zijn beeld. Als iemand op je tenen gaat staan. Geestelijk. Hoe reageren we dan? Broeders, zussen, weet je wat ik... Ik word er soms ook moe van. Dat ik om me heen zie. Ook in Christelijk Nederland, de verdeeldheid. Is enorm. En toch hoeven we ons niet te laten, ons hoofd te laten hangen. God is in controle. God kent jouw hart. God kent jouw motivaties. En door al dat lijden heen komen ook jou en mijn motivaties openbaar. En moeten we daarin gekneed worden. Maar weet je, het kost mij alles. Om werkelijk te zeggen, Heere, niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Toch? We kunnen allemaal heel makkelijk zingen. Dat is makkelijker als het leven, of niet? Zingen met elkaar is vaak niet zo moeilijk, hoewel ik het heerlijk vind. Maar het leven in de praktijk. Om een getuige te zijn, eerlijk te zijn. Niet te liegen in je leven. Geen leugentje om bestwil. Dingen recht te zetten die fout zijn gegaan. Dat die buitenkant, dat Christus openbaar komt. En dat mail wil ik ook eigenlijk vergelijken met zachtmoedig te zijn. Zacht, niet een watje. Het is zacht en moedig. Zachtmoedig. Zachtmoedig te zijn. Dat Christus openbaar komt. En er staat, zegt vers 8, zegt Petrus, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Ken je dat? Niet gezien, toch heb ik hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Wat zei Jezus? Zalig zijn zij die niet gezien hebben, maar toch geloven. En door het geloof op hem mogen zien, want Hebreeën 2 zegt, ziende op Jezus, toch ziende in het geloof. De leidsman, de voleinder des geloofs. Dat Christus openbaar mag komen nu in mijn leven. En dat we vanuit die gemeenschap met hem, door lijden heen. Want weet u, als we eerlijk zijn, en we verkondigen alleen maar, halleluja. En alleen maar dat alles geweldig gaat. Dan wordt iedereen teleurgesteld, want dat is niet de realiteit. Alleen Petrus zegt, te midden van lijden. En ook Paulus zegt het in 2 Korinthe 4. Is er iets gaande. Paulus wilde lijden om Christus wil. Waarom? Omdat daarom in dat lijden de bijzondere, als het ware zou ik willen zeggen, de genade van God openbaar kwam. Dat in lijden God zo'n kracht gaf, dat uiteindelijk, ja, ik moest verbroken worden. Wij moeten verbroken worden. Als een aardevat. Opdat de inhoud daarvan, Christus, naar buiten stroomt. Als je een parfumfles hebt, ja, als het glas niet gebroken wordt, ruik je het niet. Zo is het ook in ons leven. We moeten gebroken worden, we allemaal, stuk voor stuk. En ik moet gebroken worden, hoewel Christus alles al volbracht heeft. Je kunt ook heel je leven lang blijven zoeken. Hoe word ik gebroken? Je probeert jezelf te verbreken. Het was Roy Hessian, die zo worstelde met het ik. En dat is een geweldige opwekkingsprediker geweest. Dat er duizenden hun zielen hebben gegeven, hun hart hebben gegeven aan de Heer. Oprecht, onder belijdenis van zonde. En ik geloof niet in opwekking als er geen belijdenis van zonde is. 1 Korinthe 14, daar zie je ook heel duidelijk dat als de geest in het midden is, zegt Paulus heel duidelijk, wat is dan een kenmerk? Niet alle gaven. En ik geloof in de gaven van Gods geest. Maar er is één ding, 1 Korinthe 14, dat daar die ongelovigen moeten erkennen, God is in het midden. Dit is Gods verlangen van de gemeente. Dat God in het midden is, dat God zichtbaar wordt, door, ook in deze duistere wereld. Dat Christus zichtbaar wordt. In deze duistere wereld. Ik maakte een uitstap. Ik ben even kwijt waar ik was. Oh ja, dat die kruik. Die moet breken. Die kruik die moet breken. Opdat de geur van Christus openbaar komt. Broeders, zusters, zijn wij, verlangen wij daarna? Als die kruik breken. Zoals ik al zei, dat Roy Hessian in zijn prediking veranderde. En wat was het moment? Roy Hessian was degene, daar was ik. Roy Hessian was degene die zei, die had zo'n worsteling met het eigen ik. Allerlei inbeeldingen. Dat hij zelf iets zou zijn. Hij wilde dat niet, maar hij had daar last van. Roy Hessian was degene die worstelde en die voortdurend bezig was om zichzelf proberen geestelijk te doden. Als het ware geestelen. om maar een eind te maken aan zijn oude ik. En misschien herken jij dat. En dat staat zo mooi in dat boekje, vond ik dat zo geweldig, wat stond er dan? Hij zegt, opnieuw heb ik vandaag Galaten 2 vers 20 beleden. Dat bestaat daar. Niet meer ik leef, het is reeds gedaan 2000 jaar geleden, maar Christus leeft in mij. De opgestane Heer. Dus het is ook niet zo dat wij onszelf moeten geestelen of zo. Christus heeft alles volbracht, maar dat moet zichtbaar worden in mijn leven. En Roy Hessian veranderde. Hij stond op. Als herboren. Hij was al wederom geboren. Maar dat hij mocht zien dat 2000 jaar geleden, dat Christus niet alleen voor zijn zonde aan het kruis ging, maar dat hij 2000 jaar geleden met Christus aan het kruis ging. En zoals Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Nou, dat moet zichtbaar worden. Dat moeten we ook leren, dat het niet meer gaat om mij, niet meer om u. Maar dat we echt mogen zeggen, Heren, uw wil geschieden in mijn leven. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind dat altijd helemaal niet makkelijk. U wel? Je kunt het makkelijker, wat ik al zei, zingen. Maar echt dat Gods wil gedaan wordt. Als God iets van jou vraagt, wat je moet doen. Weet u, ik vind het ook moeilijk als het gaat over van de week bijvoorbeeld. Dan zeg ik, Heere, leid mijn leven, leid ontmoetingen. En ik wil ook een toonder zijn van het brood, van het leven van de Heer Jezus. En ik was op een groot complex bezig, waar allemaal ouderen wonen. En hier zitten ook veel ouderen. En wat gebeurde er? Ook jongeren gelukkig. Maar wat gebeurde er? Er was een man, en die had gezegd, ooit, joh, Jack, als je er weer bent, kom even een bakje halen, gezellig. Gewoon echt een leuke, lieve man. Ik heb hem wel eens over het evangelie gehad, maar man is niet gelovig. En hij ziet het allemaal wel. Maar op een gegeven moment, ik moet alle appartementen daar langs, zijn er 60. Wat gebeurt er? Hoorde ik dat bij die man, dat die man op sterven lag. Dat hij heeft te horen gekregen dat hij kanker heeft. En we waren klaar, mijn zoon was bij mij, die was de hele dag mee. Ik zeg, Levi, moet je luisteren? Ik zeg, ik voel van binnen, we moeten daar even langs. Nou goed, zijn leven is wij samen daar langs, aangebeld. Niet wetend wat ik ga zien, wat ik ga ontmoeten. En van tevoren gebeden, ik zeg, Heer, geef de woorden. Wat moet ik zeggen? Ik kan het ook niet, u moet het doen in mij. En wat gebeurt er? Er wordt open gedaan door die dochter. En oké, wie bent u? Ze zei, nou, ik ben Jacco, die en die. Zijn die man heb ooit nog eens beloofd dat ik een bak koffie bij hem kon drinken. Maar ik hoor dat uw man, of dat uw vader, zo moet ik het zeggen, dat je vader ziek is. Ze zei, nou, ik zal het even vragen, die bak koffie zal er wel niet meer doorgaan, zei ze. Maar ik zal even vragen of je welkom bent. Ze ging naar binnen. En uiteindelijk was ik welkom. En ik kom daar aan. En toen zegt die man, hey Jacco. Hij zegt, je hebt me nog niet bekeerd hoor. Weet u? Ik was ergens dankbaar dat hij het zei. Want ik denk dat hij er daarom over nagedacht heeft. Want mensen kunnen dingen zeggen terwijl je niet weet wat er in het hart leeft. Tegelijkertijd schrik ik. Als iemand op zijn sterfbed ligt. Het is. Hebreeën zegt geloof ik, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God zonder Jezus te kennen. En weet u, dan worstel ik ook. Heren, hier ben ik. Ik ben uw kanaal. Ik ben beschikbaar. Ik wil uw wil doen. Ik kom hier om te kijken of er een opening is om te getuigen. En waarom komt het dan niet binnen? Ken je die vraag? Voor de ene geurt een leven. Voor de andere geurt een dood, dat is ook waar. En toch wil ik vasthouden, moed houden. Er is nog steeds een mogelijkheid, hij leeft nog. Maar het gaat er wel om. En ik heb ook tegen hem gezegd van, joh. Ik zeg, weet je, ik kan jou ook niet bekeren. Dat moet jij doen. Bekeren betekent omkeren. Erkennen, ik ben een zondaar. En mijn vertrouwen stellen op Jezus. Dat is geen gevoel. Veel mensen wachten op gevoel. Dat kan je dood kosten voor eeuwig. moeten niet wachten op gevoel. Het is een daad van gehoorzaamheid. Als God zegt, bekeert u, dan is daar een mogelijkheid dat uw ziel als het ware vrijkomt om me vandaag te bekeren. Kiest heden wie gij dienen zult. Dat is bijbels. En ook als hier mensen zijn die zich niet bekeerd hebben, dan wil ik je oproepen, je weet niet of je morgen nog leeft. Toon dus van het brood. Christus navolgen. Weet u, ik vind het soms doodeng. Maar Gods genade is zo groot dat hij ons wilt helpen. Want ik kan het ook echt niet. Maar ik heb Gods genade van de week weer opnieuw mogen zien. God zo groot is. En weet u, een paar weken geleden nog een voorbeeld. Toen hadden wij een eten na het eten. We hadden eten. Eens in de 4 weken hebben wij eten na de dienst. Bij ons in de gemeente. Dat is bij ons in een dat. Dat zijn we gewoon. En toen was er iemand die had in de kerk. Dat gebouwtje waar we eten, dat is los van de kerk waar we samenkomen. Iemand had zijn hoed daar laten liggen. Een man die had gevraagd, joh, ik heb mijn hoed, je hebt een kale hoofd, dus je hebt altijd zo'n hoed op. In elk geval, hij vroeg aan mij, kan jij even regelen dat die hoed aan die meegegeven wordt? Dan komt hij wel weer bij mij thuis. Nou prima, ik dat geregeld, kom ik daar aan bij de kerk, zit de buurman buiten. In het zonnetje, heerlijk. Was mooi weer. En weet u, ik verlang om een getuige te zijn voor mensen ook in de straat, ook naast de kerk. Hoe kun je je hele leven lang wonen op een plek waar het woord wordt verkondigd om gered te worden voor de eeuwigheid. En dat mensen in onze straat verloren gaan. Dat is ook met onze buren zo. God vraagt u en mij om daarvoor te bidden, te volharden dat God openingen geeft om te getuigen. En wat gebeurt er? Ik zeg buurman, je zoekt altijd naar een ingang toch? En je kan niet altijd gelijk met Jezus starten. Soms moet dat ook. Maar in elk geval, ik zeg, buurman, mooi weer, hè? Ja, heerlijk, joh, genieten, dit en dat. En hij kwam eigenlijk naar me toe lopen. Ik zeg, hoe is het, buurman? Hij zegt, eigenlijk wel goed, maar ja, ik heb één ding. Hij zegt, ik heb een hele dikke opgezette arm. Helemaal opgezet. Zo, hoe komt dat? Hij zegt, ik denk door de chemo's. Hij zegt, want je weet het, hè, dat wist ik ook. Zeg je dat ik kanker heb, dat weet ik. Hij zegt, maar ja, de doktoren zeggen, ik ben een wandelend wonder, want ik had al 3 keer dood moeten zijn. Ik heb al 3 keer kanker gehad en 2 keer overwonnen en nu is het de 3de keer en ik ben een wandelend wonder. En ik heb, meen ik oprecht, het is niet zo bij mij dat ik al mijn broeders en zusters alleen maar lief heb. Die man is niet gelovig, ik heb hem hartelijk lief. Ik pak hem zo vast, zeg, buurman, ik hoop dat jij die God van die wonderen leert kennen. Hij moest een beetje lachen. Hij zegt, oh ja, ik weet wat nou zo moeilijk, ik vind al die oorlogen in de wereld. Dat hoor ik heel vaak. En ik geloof aan de hand van de Bijbel kun je dat zo uitleggen. Want Jezus heeft niet gezegd, als je in mij gelooft gaan de oorlogen voorbij. Tot aan het volleinde in de wereld zal dat zo zijn. Maar er komt een oplossing totdat Jezus terugkomt. Daar mogen we van getuigen. Maar tot die tijd moeten mensen zich bekeren, want het oordeel komt. Alles gaat rechtgezet worden. Handelingen 17 zegt Paulus, alle mensen moeten met bevel van God, moeten zich bekeren. Dat is de opdracht die we hebben, om te verkondigen. Dus ik wil hem een gesprek. Ik had dat gezegd. Ik zeg, joh, Toon, even wachten. Ik zeg, maar ik heb nog iets voor jou in de auto. Hij nam nooit wat aan. Ik had een boekje en alleen de voorkant vind ik altijd, die spreekt mij aan. En ik heb zo'n wit boekje, dat heet, hij deed het speciaal voor jou. Een kruisje erop, een doornenkroon. En speciaal voor jou. En ik gaf hem dat. En eerst was dat, nee, dat hoef ik niet eens. Nou, weet je, vooruit, ik neem het toch mee. Wie weet, heb ik er wat aan. Dus daar was ik dankbaar voor. Wij hebben ervoor gebeden. En weet u, binnen 2 weken stond ik aan zijn kist. Hoe is het met jouw ziel? Kunnen we sterven vanavond? Ik ben met mijn medebroeder daar naartoe gegaan. Gebeden van tevoren van getuigen mochten zijn. En wat moet je zeggen? Hij daar naar binnen. Gecondoleerd. En waar ik dankbaar voor was, dat ze er heel blij mee waren. Dat wij daar kwamen. En toen stonden we bij de kist, daar lag hij. En eigenlijk lag hij er ook niet meer. Want het is maar een omhulsel. De geest is eruit. En we stonden daar met zijn dochters en we raakten in gesprek over dat boekje. En toen zeiden ze, het heeft nog een rol gespeeld. De begrafenisondernemer kwam hier en zag dat boekje liggen op tafel. En dat vond hij eigenlijk wel heel bijzonder, dat het daardoor kregen ze een gesprek. over diegene die het speciaal heeft gedaan voor ons aan het kruis van Golgotha. En zelfs bij de dienst is het ter sprake gekomen. Ik hoef nergens over te oordelen. Ik had die man van harte lief. Ik mag dat gelukkig overlaten, maar het geeft mij aan. Ik heb al meerdere malen, en ik zeg niet dat u dat mee hoeft te maken, maar ik heb nu al 3 keer meegemaakt in mijn leven dat ik bij iemand kwam, niet wist dat hij binnen een week, 2 weken of 3 weken, 1 man van 3 weken later, overleden is. Soms kan je een schakel zijn op het juiste moment, dat uiteindelijk nog iemand zijn knieën kan buigen. En weet u, wat is het dan geweldig dat we straks bij de troon van God mogen komen. Dat hij kan zeggen, getrouwe dienstrecht, kom in. Ik kan het ook niet. Want mensen denken altijd dat, ja, dat Jacco doet dat even. Dat vind ik soms ook moeilijk, dat mensen dat denken. En ik geloof zeker als God gaven geeft, zijn allemaal verschillen. En ik heb ook gezegd, het gaat niet om dat jij evangelist bent. Het gaat erom dat God ons karakter vormt om een getuige te zijn. Dat kan ook zonder woorden. Dat mijn wil veranderd wordt naar zijn wil. Denk maar aan het gebed van Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel doet iedereen dat toch? Maar ook reeds hier op aarde. Zeg, Heer, hier ben ik. Gebruik mij. Terugkomt op die toonbroden. Ik heb 3 dingen genoemd. Het moest fijn gemalen worden. Het moest gekneed worden. En misschien zit jij vandaag wel in de hitte van de oven. Dan wil ik je bemoedigen. God heeft bemoeienis met je. Om jou te vormen naar zijn beeld. Om jou te gebruiken. Ook al snap je het niet. En misschien zie je het zelfs niet eens. Maar jou te gebruiken. Heel eenvoudig. Het is ook wel eens zo, hè? Moeders die hun kinderen naar school brengen en thuis de was moeten doen en elke dag gaat dat door. Misschien herken je je daarin. Hoe moet ik een getuige zijn? Elke dag hetzelfde, de wekker gaat, opstaan, kinderen uit bed. Kent u, het kan een sleur worden, toch? Maar in die dingen getrouwd te zijn. Geordend te zijn. Want weet u, het derde is, als dat brood klaar was uit de oven, moest het geordend worden in 2 rijen van 6. Het was niet, werd er niet opgesmeten. Het werd uiteindelijk in 2 rijen. God is een God van orde. Ja, we moeten leren meewaaien met de wind van Gods geest binnen die orde van God. Dat is ook een zoeken met elkaar. Er is geen blauwdruk in het Nieuwe Testament hoe we gemeente moeten zijn. Er zijn wel waarheden. Handelingen 2 bijvoorbeeld, waar je de 4 pijlers hebt. De volharding in de leer der apostelen. De gemeenschap die we nodig hebben met elkaar, dat is nodig. Niet alleen maar thuis of in een bos God dienen, maar met elkaar. Als gemeenschap samen te komen. Breken van het brood, het avondmaal. Het te eten. Ook de priesters moesten dit brood, die toonbroden, eten. Eens per week moest het ververst worden en mochten de priesters dat eten. Want God wilde ook dat ze erdoor versterkt werden. Door het brood. En hij wil ook dat wij versterkt worden door het brood des levens. Jezus Christus zelf. Maar het moest geordend worden. En ook Paulus zegt in Colossenzen 2, vers 5. Dat hij blijdschap zag in de gemeente van Colosse. Dat daar orde was en vastheid in de Zoon. En weet u, als ik mijn emoties navolg, dan ga ik dit doen. Het moet een vastbesloten zijn, Heer Jezus, ik wil u volgen. En ik moet leren ook gedisciplineerd te worden om een discipel te zijn van u. Discipline. Dat is om het woord te pakken en het woord te lezen. Ik heb heel vaak ook dat ik helemaal geen zin heb in lezen. Ik zeg het gewoon eerlijk, heb je dat ook wel eens? Je weet dat het met je verstand moet, maar je hebt geen zin. En toch is het nodig. Discipline om te zeggen, het gaat niet meer over zin. Het gaat om dat ik zeg, Heer, hier ben ik. U wil met mij spreken. U verlangt in gemeenschap met mij. En broeders en zusters, ik kom daar veel in tekort. Ik wil hier niet een soort hoge standaard neerleggen. Ja, de standaard wil ik hoog laten, zoals het woord het zegt. Want hij is de standaard, Christus zelf. Maar daar mogen we in toenemen. Als ik ga ontdekken dat Jezus verlangt om met mij te praten, te spreken, gemeenschap met hem te hebben, mij te leren in die discipline te leven, dan wil hij ook in mij bewerken. Dan hoef ik iets zelf, in die zin natuurlijk, we worden erbij betrokken. Maar het is God die het willen en het werk in ons werkt door zijn welbehagen. En daaraan mag ik met vrezen en beven werken aan mijn zaligheid. Dat heeft niets te maken met mijn redding, die zaligheid. Want Paulus wist duidelijk dat ze gered waren. Dat zegt hij zelf in de Filippenzen. Die zaligheid slaat op uiteindelijk op de heiligmaking. Dat vraagt discipline. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Ja, mijn keuze is gedaan. Zegt zo'n lied. Heer, ik wil u volgen. Ja, ik weet de angsten. Wat zullen mijn vrienden zeggen? Heb ik allemaal gezien, allemaal gekend. En ik kom er nog duizend tegen, leeuwen en beren. Maar Christus is het die ons de overwinning geeft. Voortdurend, die ons wilt helpen. En van hem mogen we het verwachten, dat nieuwe leven. En ook het vijfde puntje. Dus fijn gemalen, gekneed worden, de oven in. We moeten geordend worden. Dat brood, wat staat er in vers 7? U moet van Leviticus 24 even terug. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen. En die zal dienen als een gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. En dat reukwerk was een reukwerk voor God. En als je leest in Exodus 30, als ik het goed zeg. In Exodus 30, zal ik even voorlezen. In Exodus 30, dan spreekt men over het reukwerk. Één tekst wil ik daaruit lezen. Exodus hoofdstuk 30, vers 37, daar staat. En wat het reukwerk betreft, 30 vers 37, dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken. Wat moet er gebeuren? De buitenkant moet eraf. Niets voor mijzelf. Ken je dat? Dat heb ik even goed gedaan. Mijn ervaring is, als ik dat denk, dan word ik gelijk, dan gebeurt er iets, dan word ik getackeld. Oh, zo snel kunnen we denken dat wij het doen. Nee, het is God die in u werkt. Als ik iets heb mogen doen als voor hem, dan is het genade. Genade alleen. Ontslaat mij zeker niet van mijn gehoorzaamheid. Zijn wij gehoorzaam aan wat God van ons vraagt? En ik weet, ook uit eigen ervaring, ben ik altijd gehoorzaam geweest? Nee. Dan mogen we in groeien, dan mogen we in opwassen. En erkennen, als ik het niet goed heb gedaan. Beleiden en zeggen, Heer, ik kan het niet. Maar vul mij met uw geest, leer maar die gemeenschap kennen. In die gemeenschap kiem ter leven. En dat levende brood, Jezus zelf, wil echt letterlijk, wil hij in ons zijn leven uitleven. Dat hoef ik niet zelf te kunnen, hij wil het doen. Hij wil juist dat ik stop met het zelf proberen, het van hem verwacht. Dat mogen we leren. U mag niets voor uzelf maken volgens de bereidwijze van dit reukwerk. Het moet u heilig zijn voor de Heere. En ook in Openbaring 5 vers 8 gaat het over het reukwerk. Wat een aangename geur was. En dan gaat het over de gebeden. Je zou kunnen zeggen, als ik een levend toonbrood wil zijn voor hem, dan moet het gepaard gaan met een welriekende reuk. Met aanbidding voor wie hij is. Dat ik niet zeg, nou Heere, zegt u het maar. Ik heb eigenlijk geen zin. Maar dat ik mag erkennen, Heere, maak mij zo dat ik het verlangen krijg om uw wil te doen. Niet meer van mezelf verwachten. Weet u, ik heb soms ook die gevoelens van, die kunnen maar eerder dichtknijpen, de wil van God doen. Ken je dat? Oh, dat durf ik niet. Of hebben jullie dat nooit? Dat je een soort van buitenaf, een soort gevoel hebt dat er een wet opgelegd wordt, ik moet iets, maar het is onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat wij die geuren van hem mogen verspreiden. Van Christus. Dat is niet dat wij iets dat zelf hoeven te doen. Maar ik mag het verwachten van hem. En weet u, van de week werd ik zo geraakt eigenlijk door een tekst. Die wil ik ook even met jullie opzoeken in de Romeinenbrief. In Romeinen hoofdstuk 5. En soms heb je een tekst die je al 20 keer of 30 keer of 100 keer hebt gelezen. En in één keer gaat hij opnieuw open. De diepere lager van, zou je kunnen zeggen. In Romeinen 5 vers 17. Ik vond het al een dijk van een tekst. Maar er was een eerder zinnetje wat dieper tot mij sprak. Romeinen 5 vers 17. Daar staat, want als door de overtreding van die ene, Adam, de dood geregeerd heeft door de ene, door Adam, veel meer zullen zij die de overvloed... Nou, dit is iets wat ik van de week, daar heb ik op geteerd. Snap je wat ik bedoel? Het woord is Jezus. Overvloed, dat is niet een klein beetje. Overvloed staat er. van de genade. En van de gave van de gerechtigheid. Ook Paulus zegt in 2 Korinthe 5, vers 21. Ze hebben Christus gemaakt tot zonde. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Niet tot zondaar, maar tot zonde. Alle zonden zijn op hem gelegd. Die zonder zonde was. En nou ben ik gerechtigheid van God uit hem. Die voor mij alles heeft volbracht. Kan ik nou recht tegenover God staan. In harmonie en met hem in gemeenschap komen. En hij verlangt nog meer dan wij. Kun je dat voorstellen? Ik kan het niet bevatten, maar ik wil eruit leren leven, broeders en zusters. En hier staat zo mooi dat Paulus dat zegt. Die ene, die keus van Adam, heeft ervoor gezorgd dat de ganse mensheid tot overtreding kwam. Dat de dood geregeerd heeft door die ene, maar veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven. He, je ziet hier het leven tegenover de dood staan. Gods geest maakt levend. Verlang om te leven. Vandaag de dag helaas zijn er veel mensen die dood willen. Euthanasie willen plegen. En ik weet dat er soms hele moeilijke situaties zijn. Daar wil ik voorzichtig in zijn. Maar toch, als Gods geest ons toch vult, dan wil ik leven voor hem. Bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. Dat moet ik toch zeggen. Dat is toch uiteindelijk waar ons hart toch van opspringt. Om te zeggen, Heer, hier ben ik. Doe uw wil in mij. Maar dat zinnetje van die overvloed van genade, namelijk, of in dit leven regeren door die ene met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus. Ik zei al ergens een stukje terug in de preek, dat ik in sommige gevallen eerder negatief naar dingen kan kijken, dan positief. Neerslachtig soms kan zijn, dan dat ik opgewekt ben. En ik moest leren om ook dat aan hem te geven. Ik moest leren over gevoelens, met eerbied gesproken, hem te laten regeren. En ik geloof als waar het rank in die wijnstok zijn, dat is van hetzelfde materiaal. De rank en de wijnstok. Het is niet ik, maar het is de wijnstok die zijn sappen in mij brengt, en in u brengt. Om vrucht te dragen voor hem. En dan komen de moeilijkheden op ons pad. Maar wil hij ons helpen om met hem samen, als een koning, te regeren. Waarover? De machten van de duisternis die je aan kunnen vallen. Wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar tegen duivelse machten die een realiteit is. En soms zie je christenen die naïef zijn, die altijd in nederlaag leven. Waarom? Omdat ze de duivel niet wederstaan. Jacobus zegt duidelijk, onderwerp u aan God. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Dat is het woord. En sommige mensen gaan het allemaal terughalen naar allerlei, gaan we zoeken waar het allemaal in zit. En we gaan allemaal graven en we komen er niet uit. Maar soms moet ik als het ware in aanbidding voor hem neerkomen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Met al mijn zorgen. Met al mijn problemen. En wil ik mijn hoofd opheffen en mijn ziel oproepen om u te prijzen. En ik wil gebieden op dit moment, Satan, je moet van mij wijken. En ik weet, sommige dingen kunnen psychologisch misschien zijn. Maar ik geloof ook veelal dat we niet doorhebben, dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Duivelse machten die ons aan kunnen vallen. Jezus overwon aan het kruis. En hij wederstond de duivel met het woord. Als u zichzelf een kind van God noemt, maar u voelt zich altijd een niets nut, dat is een tegenspraak met het woord. God verlangt naar jou. Dat jij in zijn nabijheid komt. God verlangt naar jou om jou te vormen naar zijn beeld. En als je dan moet herkennen, maar ik voel me mislukkeling, want ik doe het nog zo vaak fout. En daardoor wegrent en heb je het niet begrepen. Als mijn kinderen het fout doen, dan verlang ik dat ze bij mij komen. Dat ik hun help. Snap je? God de Vader is zoveel volmaakter, zoveel hoger, zoveel eerlijker, zoveel groter. En hij verlangt het in ons te doen. Jezus wederstond de duivel. 40 dagen verzocht in de woestijn. Met het woord. 2 Korinthe 5, dat is ook zo'n geweldig vers 17. Als ik een nieuwe schepping, Paulus zegt, al het oude is voorbij. Zie, het is geheel nieuw geworden. Geloof je dat? Ja, maar. Ja, ik snap die ja, maar. Maar God zegt in zijn woord, je bent een nieuwe schepping. En daar moet ik, dat snap ik heus wel, dat we daaruit moeten leren leven. En het is vallen en opstaan. 3 stappen vooruit, 2 keer vallen, onderaan de streep, toch 1 stap vooruit. Verder komen, verder groeien naar Gods welbehagen. en zeggen, Heer, ik wil met u leren regeren. Over de duivelse machten. Over de zonde. Ken je dat worstelen, dat steeds terugvallende in die ene zonde. En denken, geloven. Ja, het wordt nooit iets met mij. En die, ik denk dat die hier ook zijn, mensen die daarmee worstelen. Of over hun karakter. Ja, weet je, zo ben ik nou eenmaal. Daar krijg ik geen overwinning over. Denk u dat als Jezus voor u de dood in is gegaan, volkomen de prijs heeft betaald, en met Pinksteren de geest heeft uitgestort, en een overvloed van genade, om daaruit te leren leven, broeders en zusters. Waarom kan ik daar niet mee bemoedigen? En weet je, van de week had ik ook zo'n moment. Toen kwam er in één keer een gedachte, en daar ben ik gewoon open over, dat ik ook soms dingen voor mijn gevoel opgelegd krijg, die ik zou moeten van God. Maar het totaal niet kan, en dan kan ik als het ware verstikt voelen. Ken je dat? En wat gebeurde er? Er waren allemaal bouwvakkers, van een iets andere categorie als wat hier zit. Vandaar tot daar onder de tatels in de nekken. Helemaal afgetraind en gespierd. Grote gasten. En dan voel ik me zo. En dan zegt de Heere. Ik kwam er een gedachte in. Maar Jacco, als je nou echt een evangelist was. Dan zou je daar het dak op gaan. Dan zou je al die gasten een Bijbel geven. Nou, misschien is het waar. Ik weet niet. Maar die gedachte kwam. Maar die kon mij verstikken. Dat ik echt dacht. Ja, dat is onmogelijk. En toen kwam dit woord. Ik zeg, Heere. Ik leg het naast me neer. Ik leef niet meer, u leeft in mij. Als u het wil doen, moet u het regelen. Ik wil bereid zijn. God vraagt alleen maar bereidheid. Je kunt vervallen in gedachtes waarvan je denkt, dit is van God. Maar dat Satan jezelf kan plagen of aanvallen. En dan moeten we leren, wat is nou van God en wat is van de boze. Ken je dat? Zoeken naar de leiding van Gods geest. Dan mag ik vasthouden aan 1 Johannes 2, vers 27. Weer het woord. Jezus kende het woord, wij moeten het woord kennen. 1 Johannes 2, vers 27 zegt dat Gods geest ons voortdurend zal leiden. Met betrekking tot, 1, 2 dingetjes, tot alle dingen. Dat kan ons op momenten van ons leven geweldig bemoedigen. Als ik niet weet welke kant ik op moet. Soms moet ik wachten. Soms ga ik vooruit en dan is de verkeerde weg. Dan moet ik terug. Abraham ging ook een verkeerde weg in Egypte in. Met de gevolgen van dien. Maar God stopte niet met Abraham. Hij bracht hem terug. Ik mag vertrouwen op Gods genade, op Gods geest. En wat gebeurde er? Ik loop daar naar binnen, dat hele grote complex binnen. En die jongens waren net klaar met werken. En toen kwamen er 2 van die grote bouwvakkers, die kwamen via de lift naar beneden. Dat gebeurde binnen 10 minuten dat ik die gedachte had. Als u wil, dan moet u het regelen. En ik kom daar binnen en uiteindelijk gaat die lift open en ik hoor in één keer een gigantische vloek. Want ze waren uiteindelijk op de verkeerde verdieping uitgestapt. Snapt u het nog? Maar dit zijn wel zielen voor de eeuwigheid, snap je? En misschien zeg je, waarom vertel ik dit nou? Dat ik verlang dat wij als gemeente van Jezus Christus in ons land alle bruikbaar mogen zijn. Er gaan mensen verloren om ons heen. En misschien bent u geen man, mens die praat, maar wel bidt. Dan wil ik u ook vragen, bid voor mij. De grootste evangelisten, dat waren de meeste mensen die ooit in het verleden zijn geweest. Ook bij Spurgeon, toen hij preekte, waren er 25 mensen bij elke preek. En wereldwijd nog veel meer die onder zijn preeksel lagen te bidden. Gebed is een zwaar werk. Maar wat gebeurt er? Ik zeg in één keer flap ik eruit. Je zegt, maar God weet wel waar je moet zijn. Die jongens kijken mij aan. God, waar heb jij het over? En kun je iets voelen van, moet ik zeggen, schaamte? Ken ik soms ook. Maar Jezus zegt, wie mij belijden voor de mensen, wie mij zal belijden voor de mensen, ik zal hem belijden voor mijn God. Heer, ik kan het niet, maar doe het in mij. Ik hoef niet op zoek te gaan, maar u wil het doen. Overvloed van genade. En we kregen een gesprek. Ik zeg, jongens, 1 ding. Ik zeg, kijk nou naar deze wereld, wat er allemaal gaande is. Ik zeg, er komt een oordeel. Ik zeg, jullie 2 hebben Jezus nodig. Weet je wel dat je leeft in 2026, na Christus. Gelovig en ongelovig, geloof dat. Christus heeft geleefd, hij is opgestaan. Hemelvaart naar de hemel gegaan, Pinksteren, is de geest uitgestort. Ik zeg, 20 jaar geleden heeft hij mij aangeraakt, is mijn leven veranderd. En God zoekt ook jou. 1 jongen zei, ik moet door en hij moest verder, want hij moest iemand helpen. Die andere jongen die helemaal onder de tato stond er voor open. Vroeger zou ik denken, ik weet niet of dat helemaal is. Ken je dat, die gedachte? Het zijn zielen, mensen. Wat gebeurde er? Ik had getuigd van de Heere. En ik was zo dankbaar. Dank u wel, Heer, dat u echt hebt. U kan het binnen 10 minuten regelen, wat ik helemaal niet kan. En we gingen naar huis en uiteindelijk was ik beneden. En toen zag ik die jongens nog verder en ik had eigenlijk het verlangen om hen allemaal nog wat mee te geven, die gasten. Want daar hadden we het, daar had ik in mijn gedachten over gehad. Maar ik was er zo doorheen. Als God werkt, dan merk je ook dat je vrijkomt van angst, van mensenvrees, al dat soort dingen. En wat gebeurde er uiteindelijk? Die hele grote gespierde gast. Ik had mijn auto daar neergezet, want ik moest nog even iets afgeven bij een vrouw. Die hele grote gespierde kerel die eerst wegliep, die liep naar mijn bus. En ik doe mijn raam open. Hij zegt, wil je toch nog wat vragen? Hij zegt, hoe is dat bij jou zo gekomen? Snap je, dan denk ik, oké, Heer, dan wil ik het er als het ware ingieten. Ik krijg een kans, maar dan ook op hem gericht erbij, wat moet ik zeggen, Heer? Het is uw woord. En ik heb hem heel eenvoudig iets mogen delen van de liefde van Jezus. Dat hij Jezus nodig heeft, dat God hem zoekt en dat God ons gebruikt om ook anderen te bereiken. Ik zeg, joh, ik heb hier nog 3 sleutelhangers, staat de Bijbel op, getuigenis op. Ik zeg, geef het ook even aan je maten. En zo ging ik daar weg. Overvloed van genade. Weet u, wij moeten veel meer, wij kunnen zo ons laten leiden door de dingen die we zien. Maar als we ons op hem richten. En dat is het eigenlijk ook het einde van de preek. Ben jij een toonde van het brood des levens, Jezus Christus. En hoeft het niet zoals mij te gaan gelukkig, we zijn allemaal verschillend. Heb ik geen fouten gemaakt? Zat. En maak ik mensen mee die het niet willen? Zat helaas. Maar God wil ons gebruiken. Als hier vanmiddag iemand zit die zegt, ik moet erkennen, ik heb geen vrede met God. Maar nou eens over indenken, als zo'n jongen die van daar tot daar onder de tato zit, zijn knieën buigt tegen Jezus aanvaardt. En jij hebt je hele leven lang het woord gehoord. En verloren moet gaan en hij gaat dadelijk de hemel in. Hoe is het met jouw ziel? Wil jij ook een toonde van het brood zijn? Dan moeten we bij Jezus zijn. Buigen voor hem en misschien opnieuw vanavond en zeggen, Heere, ik wil het van u verwachten. En ik zeg tegelijkertijd erbij, als er gedachten komen die jou knechten, die stuur ik weg. Want het is vrede die heb ik ontvangen door de Zoon. Genade ontvangen in overvloed. In de moeilijkste omstandigheden. Lees Hebreeën 11 van de geloofshelden. Was God er nabij. Zo mogen wij vandaag ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Regeren door die ene. Namelijk Jezus Christus. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader. Het is alle eenvoud die er is in de Heer Jezus. En ik verlang dat we met elkaar hier in Veenendaal, waar we ook wonen, dat ons hart weer mag branden voor u. U kent ook alle jama's en moeites. Of dat we het zo kunnen verwachten van onszelf en teleurgesteld worden. Vader, open onze ogen. Voor die overvloed van de genade. En de gave van de gerechtigheid. Door die ene Jezus Christus. Heer, wil ook deze avond in uw handen leggen. En bidden voor de mensen. Waar we over gesproken hebben. Die ook op sterven liggen. Heer, wilt u zelf de naprediker zijn. Want alleen uw geest kan overtuigen. Maar Heer, ik bid dat ook wij een toonde van het brood mogen zijn met een welriekende reuk. Om te zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Heer, help ons, want wij kunnen het ook niet. Maar met u is alles mogelijk. Dank u, Jezus, dat u de levende bent. Dat bij u alle dingen mogelijk zijn. En dat we zo hier mogen bidden voor jong en oud. O God, vul ons hart. Zet ook in Veenendaal in vuur en vlam. En dat er nog vele zielen u mogen leren kennen. Vader, dat gemeenschappen, kerken vol mogen lopen met mensen. Honger mag zijn. Er zijn zoveel mensen teleurgesteld, ook door de kerk. O God, dat wij het juiste beeld En we iets van die zachtmoedigheid, van die liefde, van eerlijkheid, maar ook recht door zee te zijn, want dat moeten we ook, Heer. Om dat te laten zien door uw geest. Want Heer, wat u van ons vraagt, dat schenkt u ook. En daar willen we aan vasthouden. Uw genade overvloedig. Dat we daar ook deze week uit mogen leven. Tot glorie en verheerlijking van uw heilige naam. Vader, sterk in ieder. Nogmaals, Heer, die het moeilijk heeft in zijn leven. Raak in elk hart aan. Omdat we alle mogen zeggen, ja, Heer Jezus. Jezus is mijn. Amen. Laten we met elkaar zingen, lied Johannes de Heer 666, laat hem in u blijven groeien, bloeien. Ik zal jullie de zegen meegeven. En dan zullen we als stoplied Johannes de Heer 108 zingen. Leid mij Heer, o machtig heiland. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. 108.